Testbemanning. Nu volgt het 14e deel van een ruimtevaartluisterspel in 29 afleveringen, geschreven door Karel Lans, uitgevoerd onder regie van Leon Povel. Titel van het 14e deel: Ontmaskering.
Testbemanning.
Draait de scribiteur, Gerda?
Bijna, meneer. Ik zou niet weten hoe ik het ooit zonder zou kunnen stellen.
Vroeger had je bandopnamen. Die moesten zin voor zin worden teruggeluisterd en genoteerd.
Maar dat was toch gek? Ze hadden zelfs al speelgoed waarin zo'n machientje wat deed als je er een woord tegen riep.
Ja, ja.
Dan konden ze toch begrijpen dat je ook een Sony-schijf kon maken en hem dan in een soort tikmachine stoppen.
Ja, de moeilijkheid was dat zo'n machine bijvoorbeeld een woord als juwelen met twee E's en twee U's zou hebben geschreven. En zonder N, die toen al niemand meer uitsprak.
Oh, maar wie droeg het toen juwelen? Dus ouderwets.
Oh, nou, die waren er genoeg. Wel, de scribiteur heeft in elk geval onze schrijftaal juwelen opgeruimd door precies dat op te tekenen wat wij uitspreken. En daarmee typisten, stenografen enzovoort. Enfin, de scribiteur dus, Gerda.
Nog even, meneer. Nu is de Alfa al vlakbij Saturnus. Is er nu eindelijk al wat bekend over wat ze moeten gaan doen?
Nee, nog steeds niet. Na al die weken. 6 oktober is het. Vandaag is de dag dat ze gaan decelereren.
Ziet u wel hoe goed het was dat ze die hele saboteur hebben afgeschreven? Sinds die vreselijke geschiedenis tussen Dirk en de captain is alles in orde. Oh, en er zal vast niks meer gebeuren ook.
Interpol en de UFBI en de Russische Technische Recherche denken er anders over, Gerda. Hm? En met reden.
Ze zijn dus nog bezig met die zaak?
Ja, ze zoeken naar iemand. Iemand die is verdwenen. Al een hele tijd.
Verdwenen? Maar wie dan?
Ik denk dat we dat nu gauw genoeg zullen weten. Kom maar eerst dicteren.
Hij draait, meneer.
Mooi. Lezers, de bemanning van de Alpha heeft gedurende al deze weken het majestueuze stelsel van Saturnus met zijn ringen en 9 manen langzaam zien groeien, tot het zich voor hen uitstrekte als een oeroud bevroren zonnestelsel. Maar ook deze zeelui kijken zelden naar de zee. Ofschoon het ogenblik van deceleratie bijna daar is, mogen we stellig aannemen dat de bemanning haar resterende uren van wachten spendeert aan een nieuw serrage: het pijltjeswerpen. Van het papierdunne metaalscherm van hun slaapkubikels zijn smalle strips afgebrand, waaruit behalve schaakstukken nu ook pijltjes zijn gesneden.
Nou, over een dik uur luiden is het uit met ons galante vanten. Tjoep!
Het is weer naast de roos, Joost. Alleen, je werpt niet methodisch.
Wacht maar tot we 1G hebben straks. In die 5 uur deceleratie haal ik je vlot in.
Ja, maar ook dan moet je het systematisch doen. Zo. Nou, roos. Heb je dan nog niet genoeg roosjes in je knoopsgat gestoken, Huub? He? Probeer liever Dirk eens voor mijn mat te zetten. Hmm. Ik sta notabene voor met een kasteel en met 2 pionnen. En nog zit ik zo vast achter de meetbasis van de Loenermark.
Jij denkt te lang, ja.
Oh ja? Nou, jij denkt helemaal niet. Je moet het maar op je gevoel geloven.
Wel nee, ik denk even goed. Alleen in jouw tijd, dat is
nou,
alles.
Ik vind het maar flauw dat jullie het mij niet leren.
Geen tijd. Dirk moet denken en ik moet zetten en ik weet niet hoe. Huub. Hey, Huub!
Nee, Jaap, nog niet. Er is me zo even een onfeilbare methode ingevallen om de pijl te werpen.
Hem wel.
Ik hang hem eenvoudig in de lucht. Zo, en dan ga ik even achteruit om te zien of de punt precies wijst in de richting van het doel.
Dat wordt toch niks, Huub?
Oh, vast wel. Het is immers een volkomen logische methode. Zo, hij is gericht. Nou kom ik voorzichtig er weer naartoe. En nu een zachte tik. En middenin.
Hé, hey, ja! Hé, ja, midden in onze schaakpartij. Ja. Dankjewel, nou. dank voor je hulp. Hè.
In elk geval zijn je vastgeraakte stukken nu weer los.
Ja, leuk hoor, daar gaan ze. Ja. Telefoondekdeur. Pak ze nou, jongen, pak
daar
ze nou.
Daar gaat mijn winst.
Ja, mijn winst, wat jouw winst.
Ja,
jouw
mijn winst.
Ja, dankjewel. Haha, mijn twee torens zijn in hun eentje bezig. Jouw koningmatten zetten, daar, hier, tegen het plafond.
Oh nee, Dirk zijn koning neemt de meestelijke vroegpaas naar de klimaatregelaar.
Nou, maar dat zal hem niet glad zitten. Daar staan er drie pionnen, eens even kijken, daar staat een paard en er staan twee lopers op te wachten.
Doe krets nou niet, nee. Pak die zwik nou toch. Oh ja, nou bijna had ik er twee.
Nou, dat wordt een jachtpartij, jongens, schiet je neer, Dirk.
Ik heb nog één pijltje over. Tjoep. Oh, iemand, er komt net de coördinator. Past u op.
Pas
op,
te laat. Oh, neemt u ons niet kwalijk, meneer Thompson.
De pijl plakt op zijn gezicht. Ja.
De combinatie van pijlschieten, schaken en zwemmen, heren, komt me hoogst verwarrend voor.
Coördinator, hij zit op uw gezicht met zijn zuignap.
Oh, ja, het is waar.
Neemt u mij alsjeblieft niet kwalijk. Mijn nieuwe methode was toch niet zo goed.
Maar ze deugt alleen in een vacuüm. De lucht hier circuleert nogal snel. Dus dan blijft die pijl toch nooit op zijn plaats hangen.
Ja, hij verschuift nog voor ik hem kan lanceren.
Kom, Lui. Als jullie nu al die stukken even gaan vangen, dan...
Ja, wacht, man, we zwemmen nog rond als gekken.
Oh, ja, dat merk ik, ja.
Nee, dat was een zwempoot van Dirk.
Ik zeg, eigenlijk zou we hier uitstekend gebruik kunnen maken van vleugels... om in de lucht te zwemmen.
Jazeker. Nou, Huub is onze volgende zorgel weer aan het uitdenken. Hebben, zo. Nou, hebben we ze wel geloof ik.
Nee, er is een zwarte pionvoetje.
Oh, ik zoek die wel voor je op, Dick. Huh? Ik zei dat ik hem wel voor je op zal zoeken.
Ja, ik ben niet doof, hoor.
Nou, mannen, we gaan naar boven, op het stuurdek. Het is 3 kwartier voor de deceleratie. Tijd om het schip te gaan keren. Nou, daar voel je praktisch niets van de draaiing.
Het is tenslotte maar 10 boograden per minuut.
Ja, dat publiek heeft het idee dat zo'n gyrotol wel een ton weegt.
Dan zou het wentelen van het schip ongetwijfeld veel sneller gaan.
Houden jullie er wel even rekening mee dat ze vroeger met geen mogelijkheid zo'n ding konden balanceren hoger dan 40.000 toeren per minuut? Hè? Aha, we hebben hier nou al het dubbele. Rilling als je eraan denkt, zeg. De kleinste speling in het lager zou het hele ding uit elkaar rukken. En de Alfa erbij. Oh.
Nou, we zijn nu over de 90 graden heen. Laten we het scherm overschakelen op achterzicht. Dat komt nu voor te liggen.
Lijkt me nu wel gewenst, ja.
Ik zet hem om.
Ja, daar heb je Saturnus weer. Nou, we zijn er nu betrekkelijk dichtbij.
Betrekkelijk? Mm-hmm. 20 miljoen kilometer, praktisch niets meer.
Ja, we weten nou nog steeds iets wat we daar gaan doen.
Ja, dat komt nog wel, Dirk. Mm. Kijk eens, dat vergezicht, jongen, daar voor ons. Is dat alleen al de moeite niet waard?
Ja, dat is grandioos, hè.
Die pastelkleuren op die enorme lichte bol.
Tja. Tja, het is de moeite waard, ja. Ja, dat moet ik toegeven, ja.
En die gordel van ringen. Als multiplex.
Ontstaan dankzij de limiet van Roche. Binnen een bepaalde afstand van het hoofdlichaam kan zich geen satelliet vormen.
Of als er één terechtkomt, wordt hij het ingerukt. Het zit hem in de aantrekkingskracht, niet Huub?
Plus de gedijdenwerking. Nu we zo dichtbij komen... kun je ook de manen goed zien. De binnenste 5, Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea. En dan komt de grootste daar, die met een atmosfeer, Titan.
Zegt die allerbuitenste, die staat een tette kring, hè?
Phoebe, ja. Bijna 13 miljoen kilometer. 4 maal zo ver als de overige 8. Ze is trouwens ook de kleinste.
Gewoon weggestuurd, zo'n ijsmaantje. Staat hij naar sneu te kijken, dat de spelletjes van de anderen. Is net of hij denkt... was ik er ook maar bij.
Dan denkt hij hetzelfde als wij.
Ja. Phoebe is waarschijnlijk een ingevangen planetoïde. Haar baan is teruglopend. Ja.
Dat kan ze ook denken, ben ik blij dat ik niet al te dicht in de buurt ben.
Ja, want misschien zijn de 3 of 4 ringen van Saturnus met een ongelijke albedo de overblijfsels van 3 of 4 satellieten die op de duur te dichtbij zijn gekomen.
Dat verschil in lichtweerkaatsing per ring is wel opvallend.
Juist. De buitenste is ring A. Ze bestaat uit een hele processie van fragmenten en fragmentjes met eenzelfde lichtweerkaatsing.
Alsjeblieft. Laten ze op aarde maar eens zo'n processie zien te organiseren. Hè?
Dan de band van Cassini. Een hiaat van rond 2000 mijlen. En dan krijg je de volgende ring B.
Ja, die is smaller, helderder zou ik zeggen. Hè?
Ja, ja, die bestaat uit ijs.
Nou, waar we erg dankbaar voor zijn. Alleen, we hebben het nog niet aan boord. Enfin, attentie mannen. We zijn praktisch 180 graden rond. Nog 10 seconden en dan 20 voor het afremmen van de gyro. Jaap, stand by voor stoppen gyro.
37B, zwart, Dirk.
Schakeldeur, Joost. 37B, zwart.
Brand. 4, 3, 2, 1, 0. Even luisteren. Ja, hij doorloopt het gamma. Goed zo. Geen rammeltje, geen resonantie.
Ja, als je dat wiel hoorde, dan waren we al afgenokt. Had je de stukken op je schoot? Ha, ik heb er liever wat anders op, hoor.
Nou, we liggen start klaar met de staart vooruit.
Terugkomend op hetgeen u zo even opmerkte, captain. U hebt dat ijs nog niet aan boord. Maar ook dan kunt u het niet zonder meer smelten. Voor een goed deel is het namelijk vermengd met methaan, ammonia, zuurstof, stikstof.
Oh, maar dat krijgen we dan wel uit, hoor. Wacht maar tot Jaapie zijn mouwen gaat opstropen.
Zeg, het moet een enorm gezicht zijn als ze daartussen zitten. Het moet lijken op,
zeggen, op een eindeloze zwijgende optocht van bergen, blokken, fragmenten in het flauwe zonlicht.
Zwijgend inderdaad en gevaarlijk.
Hangt af van onze snelheid. Ja, we moeten die goed aanpassen aan die van de ring.
Zo van dichtbij zijn de ringen spikkelig. Dus zijn de fragmenten onregelmatig van vorm.
Ja, dan is het hier toch stellig een kwestie van uiteengerukte satellieten. En niet van ongevormde, Huub.
Wat die binnenste vloersring betreft, die moet uit vast gesteente bestaan. Wat mij intrigeert is de vraag, zijn het drie verschillende exatellieten? Of is het er een waarvan de delen zich laagsgewijs zijn?
Aardcontrole, Dirk.
Ja, ik dacht al, we blijven ze. Alpha. Captain. Komt-ie.
Grote monitor graag.
Nee, ze willen kanaal 5. Koptelefoon.
Confidentieel? Ja. Ja.
Jongens, ja. Eindelijk de orders.
Nou, ik had hoog tijd. Ja? Tot op heden zijn we alleen maar show-apen geweest.
Ja?
Hè?
Maar Maarten.
Ja, nou, dat horen we dan wel als jullie hem hebben. Ja, overigens, waar blijven mijn orders? Ja, voor we gaan decelereren zou ik... Ja, moet dat nu nog?
Pijke, Jinkie, ik zweer geen orders. Nou, ik werd een nieuw forum.
Spaar ons, hoor.
Ja, maar dat blijft toch hetzelfde? Ja, over een minuut of 10 gaan we decelereren. We zouden nou eindelijk wel eens normaal op onze voeten voor die bolcamera willen staan. Ach, nee, natuurlijk, ja, een beeld hebben we natuurlijk niet meer op deze afstand. Nou, zal Christensen spijten zonder Saturnus op de achtergrond.
Christensen weten, hè?
Over een half uur, is dat goed? Ja, dan kunnen we eerst eens menselijk eten. Afgesproken?
Oh, eten.
Verder niets? Sluit er dan maar. Zo lang.
Goed zo, Joost. Eerst de motor aan, dan zwaartekracht en dan normaal gaan eten. Ik zal niet meer weten hoe ik het heb.
Geen orders, nee. Maar toch was er wat bijzonders bij.
Nou, dat doet er niet toe. Mannen, klaarmaken voor deceleratie.
Zeg, jij doet ook geheimzinnig ineens.
Nou, niks geheimzinnigs. Geef het woord, Nekkes. Als?
Ja, Joost?
Als de kanarie nog in de lucht zweeft, haal hem dan naar beneden. De motor gaat aan. Ga zelf op je bed liggen.
Op bed? Is het dan genoeg?
Ja, we doen het kalm aan met 1G. We krijgen niet meer dan ons normale gewicht op aarde, maar je moet wel even wennen.
Oh ja. Doe dat je. Kom eens hier.
Ja, en zet daarna de eetmachine vast aan.
Oh ja, Joost. Doe dat je. Kom eens hier.
Goed. Zo, dat is dat. Huub, staat de stuurtape in?
De automaat draait al. Ja. Over 1 minuut en 40 seconden ontsteking. Deceleratie en naderingscorrecties.
Het is eigenlijk een halve robot, hè? Is die automaat. Vader, dat denkt voor ons.
Nou, ik ben anders 2 uitmalen bezig geweest die tape te ponzen. Na een week waarneming en calculatie.
Oh, jij gaat wel over. Jij bent maar een tijdelijk hulpstuk, Huubje. Later dan sturen ze met Alex Schip een echte robot mee. Ja, let maar eens op. Voor besturing en bescherming van menselijke passagiers.
Ah, kletskoek.
Ja, nee. We zouden best jou kunnen nemen, weet je wel, maar je gezicht, hè, is te bewegelijk. Wekt geen vertrouwen.
Ja, ja.
IJzeren hein, hè, met een stalen gezicht. Zoiets als meneer Thompson bijvoorbeeld. Van die kun je leren.
Hey, Jaap, een beetje manieren, wil je?
Kom.
Neemt u ons niet kwalijk, coördinator?
Niet in het minst, captain. Mijn gelaat is van nature niet expressief.
Die Jaap met zijn geklets.
Kom nou.
Nou, we stoppen erop. Coördinator, hoofdmotor standby.
Knop 1.
Ik geef door.
Brand. Opletten. Dat is 4, 3, en dan gaan we...
Als hij niet verwoest is tenminste.
1, 0. Mooi. 5 uur voor de boeg.
En 3 kwartier.
Van een normaal bestaan.
Nou jongens, het feest begint. Op en naar beneden allemaal, ja? En voorzichtig de trap af. Niet duiken.
Wat? Op? Hoe? Ben je zeker van die... 1G?
Het lijken er wel 4 of 5. Ah, lieve man, ik kan ze wat geen vind verhoeren. Oh, alle mensen, wat een gewicht.
Ja, dat valt lelijk tegen. We zijn zo zwaar als lood.
Haha, tju. Kijk die hup, jongens. Op handen en voeten. Broeder Baviaan.
Ik word gebroken. Dit is wel de verstandigste manier van lopen.
Ja, we zijn die zwaarte helemaal niet meer gewend.
Tjoe, joh.
Nou, het lijkt door. En de trap af. Voorzichtig.
Oh, zeg. Ik kan haast niet overeind komen. Oh, ik voel me ontzettend zwaar. Oh, wat een gek gezicht. Jullie loopt op je spit in je rug.
Oh, ja, ik zit. Oh. Nou, dat wordt een leuk etentje, zeg. Met een heel oude mannenhuis aan tafel.
Kom nou. Ik heb nou alles ziek van jou omgein.
Nou ja.
Oh, ja, ja. Ik zit ook.
Waar zit opa? Ja.
Onze reactie op dat gewicht was logisch te voorzien.
Ja, Huub voorziet die dingen altijd achteraf.
Nou, ik wou dat ik die alles kon voorzien.
Zo. Nou, anders laat de pannetjes maar komen.
Ja, kom. 1. Kassa, 1 maal. 2 maal. 3 maal. 4 maal. 5 maal. Goede lieden, ons wachten weer de afwisselende de voetstamen pasteitjes van alle dag.
Oh, maak me niet graag.
En toch, Dirk, beste jongen, ik heb nog een verrassing voor je.
Wat dan?
Heb ik uitgekiept. Kijk eens even.
Sigaretten.
Zo. Vijf
voor iedereen.
Zo, dat is 1. Dat is 2. Parren, hup, nummer 3. Ja, en 4.
Dank je.
En mezelf sla ik ook niet op.
Maar je hebt natuurlijk niet op mij gerekend, hè?
Nee, kinderen roken niet.
Kom nou, niet zo streng, Dirk. Dit is toch een feestelijk moment, nietwaar? Goed, mag je van mij een trekje, hoor.
Uw opoffering is overbodig, heer Jaap. Ik zal mijn rookartikel afstaan. Ik rook niet. Ofschoon de vinding deze artikelen zo te verpakken dat ze bij het uitnemen vanzelf ontsteken, mij boeit.
Nou, dat is toch al heel oud, meneer Thompson.
Ja. Ah, smaakt prima. maar draaierig dat ik ervan hoor.
Nou ja, allicht moet een beetje wennen.
Oh.
Ik voel me gewoon bibberen, zeg.
We worden nou helemaal zo slap als thermodeeg.
Ja.
Nou, Toeteltje heeft tenminste met de zwaarte geen last.
Ja, u hebt ook geen moeite meer, coördinator.
Nee, niet dat ik zeggen kan. Maar u heren hebt gedurende die vele weken van nulwicht verzuimd krachtoefeningen te doen. Dus zijn uw spieren verslapt.
Oh, maar natuurlijk, we zijn natuurlijk net als patiënten die 15 weken op bed hebben doorgebracht.
Dat is u ook wel aan te zien. Ik heb er niet zozeer bij stilgestaan, anders had ik u gewaarschuwd.
Dat is nu ook wat. Zelf doet u oefeningen. Wel een beetje zwaar als hier, geloof ik, hè? Maar ons zegt u niks. U bent toch een merkwaardig mens, coördinator. Heel merkwaardig.
Nou, en dan krijgen we straks ook nog ons forum, jongens.
Nou, ik ben benieuwd wat voor guls ze nou weer te vragen hebben.
Nee, de volgende vraag. We hebben afgesproken het vanavond kort te maken. We moeten immers ook het beeld missen. De captain en zijn mannen zitten nu vlak bij hun reisdoel in volle deceleratie, in vertraging. Ongetwijfeld hebben ze hun definitieve orders gekregen en zijn nu deze aan het bestuderen en kijken daarbij uit op de reuzenprojectie van de planeet Saturnus en zijn veelkleurige ringen. De volgende vraag.
Meneer Ros, kunt u me zo horen?
Jazeker, jonge dame. Vraag het maar.
Ja, vertelt u alstublieft wat u daar nou in die ringen gaat doen met het schip? Of is het doel alleen te vertellen over alles wat u ziet? Ruimtepropaganda, praten en zo.
Praten? Dat lijkt me dan een vraag voor onze Jaap.
Oh, dan weer bedankt. Wat we gaan doen, meisje, ja, dat, dat moet een geheim blijven. Wij zijn even wijs als jij, maar we krijgen het vast wel te horen. Als we weer terug zijn.
Hier komt dan een meneer die zich afvraagt waarom die tocht nu ineens zo ver moest zijn. Waarom niet eerst naar Mars?
Dat is een vraag voor Dirk.
Ikke?
Ja, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Mars? Mars? Ah, Mars is de gein er al lang vanaf.
Applaus! En er komt nu meneer Hendriksen. Die heeft een heel briefje. Ik heb, heren, dit opgeschreven. Uw orders, kapitein Ros, zijn u nog niet bekend. Verder ben ik van mening dat het project te groot is en de urgentie erachter te duidelijk om alleen aan een reclame stunt te blijven geloven. Ja, pardon. Ik heb verder opgemerkt dat zich, sinds dit project begon, in die zogenaamde Koude Oorlog niets nieuws heeft voorgedaan.
Ja, pardon, meneer.
Over de raadselachtige voorvallen tijdens uw tocht praat ik maar niet eens. En wat ik nu wilde weten is uw opinie...
Meneer Hendriksen, pardon. Meneer Hendriksen, nee, dat wordt een aparte discussie van een half uur minstens. Ja, bijzonder interessant natuurlijk hoor, heel interessant, maar dat kan u niet. Eens even denken, ja, ik weet het. Ik weet een zeer goede oplossing. We sturen u het antwoord op uw vragen thuis.
Ja, maar ik heb nog niet eens wat gevraagd.
Voel je de koude wind?
Ja, ja.
En hier, dames en heren, komt Lydia Duyks. Lees je vraag maar voor.
Waarom neemt u niet gewoon voedselpillen? Spaart dat niet een enorm gewicht?
Vraag voor Jaap.
Oh, alweer.
Hoor eens, kind. Ook de weg naar ons hart gaat alleen via de warme hap, de warme snack, hè? Anders gezegd, ook onze spijsvertering is berekend op een boel vulstof. Vulstof, weet je wel. Onze ingewanden zouden gaan wegslinken als ze niet... normaal werden gebruikt. Is het zo goed?
Dank u, meneer. Ja.
Juist. En dan nu nog even snel naar meneer Pilage.
Ik ben bootwerker uit Rotterdam. Pilage is de naam.
Pilage, pardon.
Als ik zo'n telio-stuk zie, dan denk ik net als het goed spannend gaat worden, dan denk ik alleen maar eigen gek. Ze eten en drinken maar aan de lopende band, vooral drinken. Maar een toilet, over een toilet hoor je nooit in zo'n stuk. Ze praten er over menselijk en natuurlijk, maar voor mij is het allemaal net nou dan niet.
U hoort het, Captain Ross, er schijnen er meer mensen met dat probleem te zitten.
Nou, wel, wij gelukkig niet. Huub, jij kunt het misschien wetenschappelijk formuleren.
Zeker. Wij hebben, heer Pilage, op het gyrodek een zogenaamd chemisch toilet. Men gebruikt het als volgt.
Ho, dat past niet voor een microfoon.
En waarom niet? Dat chemisch toilet is toch een uiterst steriel instrument? Ja, nog sterieler misschien dan, bijvoorbeeld uw microfoon.
Volgende vraag. Mevrouw Houtzagers.
Ja, ik wil vragen, gedraagt dat jouw meisje bij u zich nu correct?
Meisje? De kanarie.
Nee, niet de kanarie. Het meisje, Els. Elsje. Of ze haar slechte gedrag nu verbeterd heeft.
En meneer Ross, wat zegt u als captain?
Ja, dat Els die vraag maar het beste zelf kan beantwoorden.
Nee, je hoeft niet en niet.
Ach, dat hebben ze je toch al lang weer vergeven.
Mevrouw. Nou, ik moet me wel goed gedragen. Sinds ze me hebben gedreigd alles aan papa te zullen schrijven.
Rapportcijfer is een voldoende.
Wel, dames en heren, in de Alfa en in de zaal. Ik zei u al, we zouden het zeer kort maken. Dit moet dan tot onze spijt de laatste vraag zijn. Tot de volgende maal, dames en heren. En eventueel tot ziens in de ringen van Saturn.
Dirk, zet me af. Dat is dat.
Geradbraak ben ik. Laten we naar beneden gaan.
Dat zou je wel willen. Nee, volhouden, Huub. Nee. Moet je mij zien. Zie je? Hier, een doorgezakte pudding. Maar ik blijf doorzakken. Staan bedoel ik.
Ja, jongens, het is mijn fout. Ik heb er niet bij stilgestaan. We moeten ons weer aan de zwaartekracht aanpassen.
En snel. Gelukkig ben ik tenminste weerbaar. Immers, heren, ons raadsel is met onderling goedvinden terzijde gelegd, toch niet opgelost.
Ja, toch heb ik coördinator Thompson de laatste tijd nogal eens over het vraagstuk nagedacht.
En wat heeft u voornamelijk getroffen?
Het dualistisch karakter. Ja, zonder u te willen vleien, meneer Thompson. Ik kreeg zelfs even het idee dat u in feite uitsluitend was meegegaan om ons op kritieke ogenblikken te helpen.
Daar waren wij het reeds over eens.
U hebt er alle eigenschappen voor. Ja, u bent ijzersterk, onverstoorbaar. Een formidabel wiskundig talent. Ja, soms schijnt u zelfs de toekomst te kunnen berekenen. En verder bezit u een delicate wijze om vanuit het verborgene te helpen. En u weet veel meer over de achtergronden van deze expeditie.
Dit alles zou ik niet willen ontkennen.
Nou, onze tegenstander is echter ook formidabel. Ook hij werkt vanuit het verborgene. Ook hij ziet vooruit.
En ook hij weet stellig veel meer van de achtergronden.
Ah, ik zie dat naast de tegenstelling u bent getroffen door een zekere overeenkomst. Kortom, u bent zich dus gaan afvragen of hij en ik in wezen dezelfde persoon vormen.
Ja, maar onder welk motief zou iemand eerst de boel overhoop halen en dan weer de orde helpen herstellen?
Motieven zijn altijd te bedenken.
Ja, maar waarom zou iemand als u bijvoorbeeld, hè, die als het ware de logica zelf bent, stapel gek gaan doen bijvoorbeeld door een bom te plaatsen? En ons dan op de goede manier te brengen om die tijdig kwijt te raken. Een verstekeling importeren om ons te laten kelderen. En ons dan op het idee dat te komen hoe we het weer in orde moeten maken. Die, nou ja, goed, dan gaan we zo maar door.
En waarom zou destijds dezelfde man de stuurstoftoevoer terugdraaien om ons van de versnellingsdood te redden, om ons dan een andere dood prijs te geven? Door de brandstoftoevoer niet af te sluiten.
Ja, dit is onzinnig. Maar het is nog niet alles. Luister. Toen, even voor de ramp met de eerste Alfa, toen riep ik jullie toe mij onder het viaduct te volgen.
Ja.
En weet je waardoor? In mijn hoofd klonk een stem. Een stem die me dwong. En ik weet nu dat op dezelfde manier een stem Els heeft gedwongen dit schip binnen te sluipen.
Zo heb je het ons nooit verteld.
Ik vertel het jullie nu. De ene stem redde ons van een ram en de andere bezorgde ons een ram. En die stemmen zijn identiek.
Ah, dat was dus uw punt van uitgang. En het zoeken is dus nu naar een menselijk wezen dat, behalve in het bezit van de mij zo loffelijk toegekende capaciteiten, ook nog telepaat is en bovendien hypnotiseur. Ik vermoed echter dat geen mens op aarde aan al die eisen kan voldoen.
Zelfs u niet, coördinator?
Geen enkel vleeselijk wezen, Captain Ross.
Ik vraag me af, coördinator Thompson.
Eén vraagpunt kan ik wel voor u ophelderen. Namelijk uw komende instructies.
U kunt ze berekenen?
Het juiste woord is lezen, Captain. Aangezien ik ze bij me draag, alstublieft.
Ah, kijk nou eens even.
En die hebt u, coördinator, de hele reis bij u gehad.
De minister-president, dokter Veerling, overhandigde mij dit open couvert. Opdracht ze u tijdens de deceleratie en na het laatste forum te overhandigen.
Ja, maar waarom? Waarom heeft u dit verzwegen?
Mijn idee.
Wenst u een antwoord op deze vraag?
Bepaald, meneer Thompson.
Omdat ik hier voor u sta als gevolmachtigde van uw regering.
Wat zegt u nou?
Wie zegt u, coördinator?
En van de regering van de Verenigde Staten.
Wat?
En van de Sovjet-Unie, van Engeland, van Frankrijk, van Nieuw-Duitsland en verdere mogendheden. De orders luiden te zoeken naar een bepaalde radiopuntbron in de ringen van Saturnus. Een storingsbron die sinds enige jaren onbegrijpelijke tekens uitzendt.
Wat? Ja, zeg dat nog eens even langzaam. Wat zegt u nou?
De orders luiden te zoeken naar een bepaalde radiopuntbron in de ringen van Saturnus. Een storingsbron die sinds enige jaren onbegrijpelijke tekens uitzendt.
Ja, maar waarom zo geheimzinnig? Waarom na het laatste forum?
Dat was nogal wiedis. Ze waren bang dat we ons zouden verpraten.
Ja, maar radiopuntbronnen, die zijn er bij de vleet, daar is niks bijzonders aan.
Ja, Dirk heeft groot gelijk. De intragalactische stelsels, de zon, de planeten, vooral Jupiter, zelfs de maan. Ze geven allemaal een ruis in de ontvangers.
Een puntbron in de ringen van Saturnus is een kluitje radiostoring, anders niks.
Maar op de 21 centimeter golf, om precies te zijn, op 1421,8 megahertz.
De 21 centimeter golf? Dat is vreemd. Want daarop zendt alleen de waterstofstraling van de Melkweg, de kosmische achtergrond.
Nog vreemder werd het toen wij de radiotelescoop de Dwingelo gingen richten. Het was geen normaal geruis, ik zal het u laten horen. Met uw goedvinden, heer Dirk,
ja,
stem ik algemeen af op 21,1 centimeter. U hoort een ruisbron, even heen en terug, dus een duidelijke piek. En nu richt ik op een bepaald punt in de ringen van Saturnus. Even zoeken. En hier komt de puntbron die de aanleiding geworden is tot uw serie vreemde beproevingen.
Wat? Wat is dat, meneer Thompson?
Wat denkt u ervan?
Dat is geen gewone ruis, maar wat dan?
Dat is crazy, Joost. Een draaggolf. En gemoduleerd.
Gemoduleerd, dat zeker. Maar met wat?
Er zit er alleen nog onder een vent te praten.
Ja, maar wat voor vent? En wat zegt hij?
De aardse regeringen namen niet aan dat zich in dit Saturnusstelsel van ijs en methaan een vorm van intellectueel leven had ontwikkeld.
Maar dan moet daar iemand van buiten ons zonnestelsel zijn gestrand.
Op aarde meent men dat zich daar een ruimteschip bevindt. Een schip niet van de aarde afkomstig.
Dus daarom die taalkundige onder de vorige bemanning.
En die bioloog.
Zet eens even. Het begint weer.
Zeg, precies dezelfde aanloop.
Zeg, het is een rondlopertje.
Een wat, Dirk?
Een rondlopertje, een band zonder eind. Dezelfde mededeling wordt automatisch gerepeteerd.
Intelligent opgemerkt. Inderdaad, dezelfde boodschap wordt ook voortdurend herhaald.
Zeg, daar gaat iets door mijn kleine koppetje. Goed.
Laat dat een robotinstallatie zijn, die daar in een van die ringen is geparkeerd. Maar waarom hebben wij die dan nog nooit eerder gehoord?
Dit voert ons tot een volgende merkwaardigheid, heren. U herinnert zich onze koers, nietwaar? Wij hoorden niets. Wij waren namelijk niet in de richting van de straal.
Dat signaal is dus evenwijdig gericht aan de ecliptica.
Inderdaad. En zelfs naar de aarde.
Naar ons? Ja, maar wat hebben we eraan? Wie kan zoiets vertalen? En wat is het? Een SOS gestuurd aan de aarde, omdat wij het enige leven van ons zonnestelsel vertegenwoordigen?
Ik denk niet dat het een SOS is, Joost. Daar zijn te veel feiten mee in strijd. Al was het alleen maar dat onze voorgangers, Gijsbas en zijn ploeg, wisten dat ze geen retourstuurstof hadden. Hoe werden ze dan ooit verondersteld hulp te kunnen bieden?
Ja, en al die kinderachtige geheimhouding, de camouflage. Ga maar door.
Dus om het nou maar ineens te zeggen, wat ze ons daar al een jaar zitten toe te fluisteren, is dus geen verzoekje om hulp, maar iets heel anders. Juist. En ik denk zo dat u, meneer Thompson, ook hier meer vanaf weet.
Ten slotte moest iemand het toch vertalen, nietwaar? Luister. Achter elk van deze klanksymbolen staat immers een woord. Achter elk woord een gedachte. En achter sommige gedachten staat misschien iets dat velen van uw medemensen niet zouden durven fluisteren uit vrees het verstand te verliezen.
Alpha? Ja? Ja. Ja, goed. Joost, kanaal 5.
Haal weer die koptelefoon.
Goed, geef maar.
Vandaar de geheimhouding die althans uw regeerders nodig oordeelden. Nogal onwetenschappelijk, ja? Inderdaad. Type B5-reactie.
Wat bedoelt u voor reactie?
Ja, u hebt natuurlijk niet gehoord van de beschavingsclassificaties.
Ja.
Nee, hoe zou dit ook kunnen?
Ja.
Sommige typen, ik denk aan B4... worden door bijvoorbeeld confrontatie met een volkomen nieuwe conceptie geheel verward en geloven ze niet.
U bent er heel zeker van. Werkelijk zeker.
Nog lagere typen verbleken. Geraken in ongecontroleerde toestanden.
Maar dat is onder gloeiende parels, dat is...
En tenslotte type B2 zit simpel versuft. Ziet u, het is namelijk de verstandelijke aanpak van situaties die de klassificatie bepaalt.
Joost, wat is er? Wat hebben ze je verteld?
Je kijkt wat... Is er iets mis? Joost!
Volgens mijn hypothese, heren, worstelt uw captain thans met ditzelfde probleem. Namelijk van klassificatie.
Als ik met iets worstel, meneer Thompson, dan is het geen probleem van klassificatie. Maar van identificatie. Identificatie van een bepaalde man op aarde.
Een man, zie je wel. Ze hebben hem dus gevonden.
Gevonden, na maanden van zoeken over de hele wereld. Een man die zich schuilhield. Oh,
ze hebben hem. Jongens, ze hebben hem.
Eindelijk dan. Dus het zat toch op de basis.
Joost, zeg op. Wie was het, die smeerkees die ons...
Jullie vergissen je. Helaas. Het gaat om een heel achtenswaardig, onkreukbaar man die niemand iets misdaan heeft. Maar die zich schaal hield omdat iets hem daartoe dwong. Ten slotte is hij teruggevonden. En geïdentificeerd.
Maar Joost, als die man niet de saboteur is geweest, wat is er dan zo belangrijk aan hem?
Simpel het feit dat hij op twee plaatsen tegelijk bleek te zijn.
Ja, maar zoiets kan toch niet?
Juist. Dat vonden Interpol en UFBI ook. Dat kan namelijk geen enkel mens. Zelfs niet al is hij ook Dr. Thompson.
Thompson, zegt u, captain? Heet die man Thompson?
Inderdaad. Thompson, radioastronoom van Dwingelo.
Hey, hallo! Dan bestaat er tussen die Dr. Thompson en mijzelf toch grote overeenkomst.
Maar tenslotte bleek er ook een verschil, coördinator. En zelfs een heel opvallend.
Welk dan, als ik vragen mag?
U, de zogenaamde Dr. Thompson. U rekende te goed. Thank you.